Nogmaals, goedemorgen, ook van mijnentwege. Ik ben een van uw zuiderburen, of hoe zeggen we dat? Een goede bekende, zeg maar vriend van Gerrit Houtman. En misschien mag ik het even tegelijkertijd meedelen. Dus achter op de tafel ligt Gerrit zijn nieuwste boek. Het gaat over pastoraat. Ik denk dat het wel heel breed bruikbaar is. Niet alleen als pastoraal team, maar ook als jij meer wilt weten komen, hoe kan ik op een goede manier met de mensen omgaan. Dus het is voor een heel breed publiek geschikt. Het is heel simpel gemaakt. In elk boek zit een overschrijving. Dus zit je geïnteresseerd in zo'n boek, je neemt dat gewoon mee. En dan vertrouwen wij erop dat jij de overschrijving doet als je thuis bent. Het is te koop aangeboden nu voor 9,5 euro. Dat valt nog mee, hè. Oké. Okay. En daar liggen ook een aantal nieuwsbrieven bij, omdat Gerrit ook leider is van Bethesda. Die zijn gratis mee te nemen. Als je kennis wilt maken met het werk van Gerrit en Bethesda. Goed, het is doorgegeven. Ik zou het gaan hebben over de titel van mijn preek. Heb ik genoemd, de christen prediker van gerechtigheid. Nu, en waarom die naam? Ik ga het hebben over Noach. Ik denk dat Noach wel een heel bekende figuur is uit de Bijbel. Hè. In Hebreeën 11, vers 7, daar lees ik over Noach. Door het geloof, dat is dus het hoofdstuk van de geloofsgetuigen. Hè. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. En Petrus die noemt hem een andere context, daar gaan we nu niet op zoeken. We gaan al die teksten niet opzoeken, maar voor degene die notas maakt. In 2 Petrus 2, vers 5, daar wordt Noach een prediker van gerechtigheid genoemd. En daar komt ook mijn titel van. Noach, prediker van gerechtigheid. Maar als we daar de les uittrekken, kunnen we ook zeggen, wij als christenen zijn eigenlijk iedereen predikers van gerechtigheid. Soms zelfs zonder iets te zeggen. Want wij zijn licht, wij zijn zout. Daar hoeven we niks voor te doen, gewoon door onze wedergeboorte zijn we daar. Nu, de geschiedenis van de zonvloed en de ark van Noach is misschien wel één van de bekendste verhalen uit het Oude Testament, in, maar ook buiten de kerk. In de speelgoedwinkels is de ark van Noach en zijn dierenboel misschien wel een van de populairste speelgoedjes. Hè? Heel populair, dat speelgoed. Nu, de boodschap echter, die daaraan vasthangt, die stoot mensen tegen de borst. Want we horen niet graag spreken over het nakende oordeel. We vinden dat de liefde gepredikt moet worden. En terecht, het is al gezegd vandaag, God is liefde. De bekendste vers uit de Bijbel, of een van de bekendste, Johannes 3, vers 16, die spreekt over Gods liefde, maar tegelijkertijd, waarom was die liefde? Opdat je niet verloren zou gaan. Dus eigenlijk, daar hangt iets aan vast. Waarom was die liefde nodig? Opdat we niet verloren zouden gaan. Zelfs in de meest bekende vers over de liefde zit al vastgekoppeld hoe belangrijk dat het is, want als je die liefde niet aanvaardt, gaat je verloren. Dat is geen populaire boodschap, maar we kunnen dat niet eruit halen. En dan als je die verzen verder leest, want we vinden dat natuurlijk wel heel fijn om verzen te plukken, maar Johannes 3, vers 16, en als je dan 17 en 18 erbij leest, dan weet je dat er staat dat als we niet tot geloof komen, dan zijn we reeds veroordeeld. En daarom hebben wij net die liefde zo hard nodig. En God, liefde, Gods liefde gaat naar ons uit en daarom wil hij ook dat wij behouden worden. En daarom gaf hij zijn zoon. Dat hebben we ook net herdacht bij het vieren van het avondmaal. En onze prediking is pas compleet als we enerzijds wijzen op het komende oordeel en anderzijds op de genadeweg. Toen Paulus afscheid nam, of zelfs 2 jaar lang de oudste van Efeze onderwees in de dingen in de raad Gods, dan zei hij ook van kijk, ik heb u de gehele raad Gods verkondigd, de gehele raad, ik heb niks onthouden. Wij spreken over Gods liefde, maar we spreken ook over Gods oordeel. Want daarom was die liefde net zo nodig. Petrus spreekt over de wereld van de voortijd, en dan heb ik het, we gaan samen eens naar Genesis, naar het verhaal van Noach. Maar Petrus spreekt over de wereld van de voortijd, zo noemt dat Petrus, de voortijd. Als het over Noach gaat, ging het over de voortijd. Toen hij de ark bouwde, was het ook eindtijd. Klinkt misschien gek, maar het was eindtijd, want de wereld ging ten onder. Maar ook toen was er ontkoming mogelijk. Daar ligt een geweldige parallel naar deze tijd toe. De vloed zou komen. Noach werd opgenomen in de ark die hij zelf moest bouwen. En dat werd zijn behoud door geloof. Ik geloof, en ik geloof dat er zijn zelfs heel veel christenen die het niet meer geloven. Ik geloof dat op een bepaald moment de gemeente van God wordt opgenomen. Maar dan is het nog niet gedaan. Dan komt de tijd van de grote verdrukking. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar dat is ook een parallel die er ligt naar de eindtijd toe. Want Jezus komt pas terug als wij met hem zijn. Als Jezus terugkomt, dan gaan we achter hem aan. En dan ben je blij dat je achter hem aan mocht gaan. Want als je dan in zijn ogen moet kijken, als je terugkomt als heerser, om de wereld te oordelen, dat is een heel ander verhaal. Maar nu is het genadetijd. Maar ik ga het nu niet over de opname hebben, maar ik geloof wel dat wij net als in die tijd in de eindtijd leven. Toen in 1948 Israël onafhankelijk werd, de toenmalige christenen die kregen zo dik kippenvel. Want op de profetische klok was dat een van de laatste tekenen. Israël die terug een natie werd. Tegen wil en dank, tegen de wil van de president en alles in. Het was een wonder dat Israël terug in staat werd. En tot op de dag vandaag. En het was bijna woestijn. Nu moet je eens kijken naar Israël. Het is een heel vruchtbaar land. God heeft dat land enorm gezegend. Maar daarover dus niet vandaag. En voor de tegenwoordige wereld, zoals ik al zei, is het ook eindtijd. Jezus gaat terugkomen. Als we avondmaal vieren, doen we dat totdat hij terugkomt. Amen. Amen. Matteüs 24, we gaan het niet opzoeken, dat heel bekende verzen. Matteüs 24, vers 38 voor de notas. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Vele mensen zullen eten, drinken, huwen en feesten. Het leven gaat zijn gang. Maar we hebben het evangelie niet ter harte genomen. Het zal ook, als Jezus terugkomt, het zal het ook zo zijn. Nu wil ik graag met u gaan naar Genesis hoofdstuk 6, het verhaal van Noach. En ik denk ook qua moraal gaat het ook erg de kant uit van Genesis 6, vers 5. Daar staat, de boosheid van de mensen was groot op aarde. Net als de overleggingen van hun hart. Ik wil niet te ver uitleggen, maar wat is bij ons nu in Vlaanderen? Er zijn drie heel bekende Vlamingen. Ik ga geen namen noemen, want daar hebben we niks aan. We moeten niet de zonde bespotten of in het licht stellen. Eigenlijk moeten we de zonde bedekken, maar om u een beeld te geven, 3 heel bekende presentatoren op tv, op radio. Wat hebben zij gedaan? Zij hadden een prostituee ingehuurd om met hun 3'tjes daar hun ding mee te kunnen doen. Wat heeft die prostituee gedaan? Dat is ook niet fraai. die heeft dat gefilmd. En dat is de eter ingegaan. Dus het is een schande. Maar ja, dus de privacywetten zijn geschonden. Maar ondertussen zijn die mensen natuurlijk fel in achting gedaald. Maar ja, dat zijn dingen die gebeuren. Dus, mijn buurman is was vroeger een hele hoge Piet op de bank, zo zeggen we thuis. En die spreekbeurten gaf op een heel ander niveau als wat ik hier doe. Maar die zei, joh, niets is wat het lijkt. En ook soms niemand is wat hij lijkt. Snap je? Er is heel veel schone schijn. Maar oké. We gaan even lezen een paar verzen. De zondvloed. Ik lees uit de NBG-vertaling. Dus Genesis 6, vers 5. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbracht ten alle tijde slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En de Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipende gedierte en het gewoelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. En dan vooral die verse, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En dan vers 9, dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Let vooral dus op het woordje maar. Dat is een tegenstelling. Hè? Wij horen, gelijk Paulus ook zegt, we horen niet gelijkvormig te zijn aan de wereld rondom ons. Er staat dan maar Noach. Hij leefde anders. In Efeze 4, vers 20, ook die bekende vers, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Wat ik heel interessant vind, Noach, zijn naam betekent rust. Of je zou het ook eens zeggen, vertroosting. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als er staat, Noach vond genade, kun je ook zeggen, rust vond en vindt genade. Wordt zelfs duidelijk. Door genade zijt gij behouden, zegt Paulus, door het geloof, en dat niet uit jezelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeze 2, vers 8 en 9. Hè. Rust vindt genade. Wat bedoel ik daarmee? De mens kan de kloof tussen God en zichzelf nooit overbruggen. Pas als hij stopt om dat te proberen. En religie is een middel om dat te proberen, maar religie heeft niks te maken met geloof. Ik weet een bekende zangeres, hoe heet ze? Hoe heet ze weer? Valt me niet te binnen. Die zei, I'm losing my religion to find you. Hè, soms is het religiositeit afleggen om het echte geloof te vinden. Hè? Want, je weet wat ik bedoel, hè? En dan, pas als hij stopt om dat te proberen en tot rust komt van zijn eigen werken, dus iemand die stopt met hetzelfde te proberen, als je daarmee stopt, dan zie je opeens de brug. Daarvoor was er een mist. En je ziet de brug, waarover hij naar de overkant kan. En die brug, daar hebben we herdacht, is het kruis van Golgotha. En dan, als we over die brug gaan, dan vinden wij genade. De onverdiende goedheid van God. Halleluja. Dus de eerste les was, Noach vond genade. En het is ook alleen door genade dat we behouden kunnen worden. De tweede les, die hebben we gelezen in vers 9. Noach wandelde met God. Daar staat dan, hij was rechtvaardig en onberispelijk. Dan denk ik, zeg je onberispelijk? Ik ook niet. Wat moet ik daarmee? Nu, ik stel u gerust. In het licht van heel Gods woord, want je moet de Bijbel zichzelf laten uitleggen. In het licht van heel Gods woord betekent dat niet dat hij zonder zonde was. En kijk verder als hij na de zon vloeit en je ziet wat er allemaal gebeurt. Het was ook niet altijd heel fraai. Daar gaan we het nu ook niet over hebben. Dat betekent dus niet dat hij zonder zonde was, maar wel dat hij God geloofde. Dat is nu zo simpel. Hè? De oplossing is zo simpel dat de mensen zeggen, zo simpel kan het niet zijn, je moet het verdienen. Ik wil het verdienen. En dat heb ik net uitgelegd, als je het wilt verdienen, gaat het nooit niet lukken. Dan vind je de brug niet, dan blijf je in de mist rondlopen. Maar hij geloofde God. En op dezelfde manier als het van Abraham werd gezegd, de vader van de gelovigen, hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ons geloof, en voor ons toegepast, ons geloof in de Heer Jezus maakt ons rechtvaardige mensen. En ik weet wel, onze positie is, we zijn rechtvaardig, maar de conditie, daar zit soms wel wat verschil in. Hè? Maar als je in de nationale voetbalploeg, ik ben nu niet echt een sport geïnteresseerde, maar als je geselecteerd wordt voor het nationale elftal, dan zit je geselecteerd. En dat kan zijn dat je de hele match op een bank moet zitten, dan nog zit jij erbij. Hè? Maar het feit dat je op de bank zit, wil zeggen dat je misschien in de trainingen jezelf nog niet waargemaakt hebt. En de trainer heeft gezegd, ik ga je niet opstellen. Maar je hoort erbij, ik heb je gekocht. Jij hoort bij ons team, snap je? Soms is de positie, nationaal elftal, maar de conditie moet nog aan gesleuteld worden. En dat zal ons hele leven zo zijn. Begrijp je? Hij geloofde God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu, de Heilige Geest zet zijn gerechtigheid op één lijn met Daniël en Job. Ook voor je die notas neemt, dan moet je maar eens opzoeken. In Ezechiël 14, vers 14. Dan worden Daniël, Job en Noach in één zin genoemd. En dan gaat het erom dat je niet door hun gerechtigheid... Ik kan bevriend zijn met... Wat was de naam hier?
Twan.
Ik kan met hem bevriend zijn, maar dat maakt mij niet gerechtig. Dat is mijn gerechtigheid niet. In die context wordt dat gezegd, ik kan iemand als vriend hebben, maar ik moet wel wederom geboren worden. Het gaat erom, je kunt niet, wat dat betreft... Ooit werd, ze zeggen wel eens ooit, God heeft geen kleinkinderen. God heeft alleen maar kinderen. Je kunt niet teren op het geloof van je ouders. Snap je? De nieuwe levenswandel waartoe wij in Efeze 4 worden geroepen, is een gevolg van de genade uit Efeze 2, wat ik heb gelezen. Vrijwel onmiddellijk wordt dan doorgekoppeld, want door genade zijt gij behouden, opdat niemand roemen. En als je dan ook weer doorleest, want we moeten niet altijd verzen plukken, we moeten ook gehele contexten leren lezen. En we lezen dan door, dan staat er, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God van tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Dat hoort bij de genade. Het zit er eigenlijk vast aan. Dat is een logisch gevolg. Dat heeft eigenlijk zelfs niks te maken met ons best doen. Dat is eigenlijk vrucht dragen. Als wij ons aan hem vastklampen, aan de rank, aan de wijnstok, dan komt die vrucht wel. Oké, een derde puntje. Een derde les, bij wijze van spreken. Noach bouwt een ark. God zegt eigenlijk... Maak u een ark in vers 14 en dan 22 en dan zit je als refrein terugkeren in heel zijn geschiedenis. En Noach deed het geheel zoals God hem geboden had. God spreekt, ik doe. Als je zo dit verhaal leest, dan zit je dan een man die zo op God vertrouwt. En het bouwen van de ark is daar een bewijs van. Maak u een ark. Het woord van God was de grondslag van Noach's geloof. En zo is het ook voor ons. Voor hem was het gesproken woord, want hij had geen Bijbel, hij kon niet opzoeken, Genesis vers 6. Oh, dat gaat over mij. Nee, dat was er niet. Hij had geen geschreven woord. Alleen die paar woorden die hij van God ontvangen had. Noach, bouw een ark, want dit en dat staat te gebeuren. Hij geloofde dat. Hij nam God serieus. Wij hebben wel het geschreven woord. En al bouwende terwijl hij de ark bouwt, wordt Noach prediker van gerechtigheid. De woorden van zijn prediking worden ons niet meegedeeld. Hij zal af en toe ook wel eens iets gezegd hebben, als bepaalde mensen met het hoofd schuddend zeiden, wat is die toch allemaal aan het doen? Ja, wat zeg je daar aan toe, Noach? Dan zal hij wel eens verteld hebben over God. Zeker weten. Maar in feite wordt ons niet meegedeeld wat hij gepredikt heeft. En ik denk dat zijn prediking misschien vooral lag in zijn daden. God richt onze aandacht veel meer op wat Noach deed. Het reddingsproject zou 120 jaar duren. In Genesis 6, vers 3, daar staat, en de Heere zeide, mijn geest zal niet altijd in de mens blijven, nu zich je misgaan hebben. En dan staat erbij, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Die 120 jaar, als ik daar wat studie van gemaakt heb, betekent dat niet dat dat de gemiddelde leeftijd van de mens zou zijn vanaf dan. Nee, dat betekent dat Noach ongeveer 120 jaar nodig heeft gehad om zijn bootje te bouwen. Je moet denken, elke plank werd handmatig. Elke plank moest gezaagd worden. Dus niet van tegenwoordig met de moderne machines. Hè? Dus 120 jaar heeft hij gebouwd. Dat was 120 jaar genadetijd. Wat een geloof. Noach had nog nooit je schip gezien. God had hem blijkbaar een visioen gegeven. Zo en zo doet je dat. Hè? Wat een kanjer. 150 meter maal 25 maal 15. Een geweldig schip. 3 verdiepingen. Daar gaan we allemaal nu niet op in. Hè? Had nog nooit regen gezien, want het klimaat was toen anders. Want het schijnt dat na de zonvloed dat de aarde wat gekanteld is. Daar gaan we nu ook niet bij stilstaan of dat allemaal zo is. Maar in elk geval, er was nog nooit geen regen gezien, nog nooit geen overstroming geweest. Bij de bouwwerf waar hij zijn schip aan het opbouwen was, was in de verte geen water te bespeuren. De ark kon je niet in het water laten zinken, want soms wordt een schip gebouwd bij het, en hoe is het met te laten zakken, en was er allemaal geen sprake van. Want het water zou naar het schip komen en niet andersom. Je kunt je voorstellen dat de tijdgenoten van Noach hun hoofden regelmatig geschud hebben. Maar wanneer de mensen van hem rekenschap vroegen voor zijn buitengewoon doen, zal ik het dan maar noemen, was hij zeker bereid verantwoording af te leggen over de hoop die in hem was. En daar worden wij ook toe aangespoord. Je kent die verzen wel, hè? Petrus die wijst er ook op. Als de mensen erom vragen, leg dan verantwoording af van de hoop die in u leeft. We gaan het nu niet opzoeken. Dat is 1 Petrus 3, vers 15. Dus ik leg ook de link voor ons. Jezus is onze ark. En ook wij geloven, ook Petrus heeft erover, wij geloven zonder te zien. Heb je Jezus ooit gezien? Jij wel? Ja, ik nog niet. Ja, ik wou dat je... Van binnen, oké. Okay. Ja, ik denk dat ik ook al heel veel van Jezus gezien heb, maar om nu te zeggen, ik heb hem nooit gezien. En toch geloof ik in hem. Dat is gek, hè? Dat je vertrouwen, je leven bouwt op iemand die je nooit gezien hebt. Ja, wat dat betreft lijken we heel veel op Noach. Hem heb je lief zonder hem gezien te hebben, zegt Petrus. Petrus had hem wel gezien, maar hij schrijft natuurlijk ook naar ons onrechtstreeks. Hij had hem gezien, hij had er 3 jaar mee gewandeld, hè, en had ongelooflijke dingen gezien. Ik heb het nooit niet gezien op die manier. Ik heb ook wel heel mooie dingen, na meer dan 30 jaar als christen onderweg te zijn, heb ik ook wel heel veel mooie dingen met hem mogen meemaken. Maar toch. Hè? En jij verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde en verheerlijkte vreugde, zegt Petrus in 1 Petrus 1, vers 8, lezen we dat. En later echter Dat is de belofte van Johannes. Die zegt dan, later zullen wij hem zien gelijk hij is. 1 Johannes 3 vers 2. 120 jaar lang was Noach prediker van gerechtigheid. 120 jaar stond de genade deur van de ark open. Iedere plank die hij zaagde en elke spijker die hij sloeg en de echo, paf, en dan een verte, toef, 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 paf, toef, 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 toef. En maar prediking. En het werd verkondigd. Elke keer als hij een spijker sloeg, de mensen in de buurt hoorden, ach, hij is weer bezig. En natuurlijk, ah ja, dat is die man die in God gelooft. Ah ja, ja. Paf. Nou, of als ik erbij, planken zagen met zijn zonen. Ja. Gelukkig had hij 3 zonen. Ja. Wat heeft de toenmalige wereld met Noach's boodschap gedaan? Vraagteken. Het wordt ons duidelijk wanneer we zien dat maar 8 mensen de ark binnengaan. 8. 1 familie. Noach, 3 zonen en 3 schoondochters. Wat een triestige balans. Sem, Cham en Jafet en Noach en zijn vrouw. En Sem, mooi om te weten, ja, mooi om te weten niet, maar Sem, daar zit het woordje. De christen vervolg, of de joden haat, komt. Hij is de voorvader, Sem, anti-semiet. Anti-Sem, dat komt als gebaseerd op zijn naam, Sem. Antisemite, zou je moeten zeggen. Dus Hitler, verschrikkelijk. Hier is het begonnen. Nu, dat was de trieste balans van 120 jaar werken, bidden, prediken en uitnodigen. Het lag niet aan God. Denk je wel? Als mensen niet tot geloof komen, ligt het aan God? Het ligt niet aan God. In zijn langmoedigheid bleef hij wachten, ook weer 1 Petrus 3, vers 20, daar kun je daarna. In zijn langmoedigheid bleef God afwachten. 120 jaar hier hadden de mensen de tijd nog. Dat is lang, hè? Het lag ook niet aan Noach, de prediker. We moeten niet te veel schuld op het zelf. Als mensen niet tot geloof komen, niet te fel denken dat het aan jezelf ligt. Wees vrijmoedig. De goddeloosheid en de spot zal hem wel pijn gedaan hebben. Net zoals van Lot gezegd wordt in 2 Petrus 2 vers 7, heeft ook Noach, maar dan wordt het gezegd over Lot, hè, die daar in Sodom en Gomorra, je kent het verhaal. Hè. Daar staat er van Lot, hij had zwaar te lijden gehad onder de losbandige wandel van zijn tijdgenoten. En ook voor ons als christen doet het pijn. Denk toch dat dat normaal is? Dat het pijn kan doen als het evangelie, de blijde boodschap, verworpen wordt. Ik zeg dat niet voor dit of dat, maar ik denk, dat is een hele rij mensen die achter elkaar zou kunnen zetten. Echt waar, maar daar gaat het niet om, die ik het verteld heb. Met de mensen die in de gemeente zijn, kan ik misschien op een hand tellen. Zit je daar wel eens door teleurgesteld? Ja. Doet dat pijn? Ja, dat al die anderen eigenlijk de boodschap verwerpen. Doet dat pijn? Ja, ik ween daar soms wel tranen rond. Eerlijk gezegd. Het doet mij pijn. Het doet ook God pijn. Toen Jezus op Palmzondag Jeruzalem naderde, en hij wist dat hij een week later gekruisigd zou worden, toen weende hij over haar, over de stad, omdat ze niet verstaan hadden wat tot hun vrede diende. Men had het niet bemerkt. Ze hadden Jezus dat zieke genezen, doden doen opstaan, en nog wilden ze het niet zien. Het was een bedreiging, want dan gaan ze Jezus achterna lopen en niet meer de priesters. Ja. Weet je dat religie de grootste vijand was van Jezus toen? De priesters hebben nu uiteindelijk overgeleverd aan de Romeinen om een kruis te krijgen. Dat is wat religie doet. Religie kan dwars tegen God ingaan. Ik denk dat we allemaal wel eens tranen huilen om de verlorenheid van onze naasten. Niet dan? Jezus zei dat de mensen niets bemerkten totdat de zondvloed kwam. Dat heb ik toen straks gelezen in Matteüs 24. Ze hadden niets gemerkt. Hè? Het leven gaat zijn gangetje. En nu met de coronacrisis zijn sommigen die wel eens even... Ah, wat is dat toch? Hè? Sommigen gaan nu wel eens nadenken. Ja, het is... De vrijheid die we hebben is ook al niet meer zo vanzelfsprekend. Ik denk dat het wel een wee genoemd kan worden, die ook weer aankondigt wat er staat te gebeuren. Sommigen worden misschien toch door wakker geschud, laat ons hopen. En dan Genesis 7, vers 16. Ja, dat vind ik een van de prachtigste verzen, hè. Dus de dieren kwamen, Noach gaat binnen en dan staat er, en de Heere, dus Genesis 7 vers 16, en de Heere sloot de deur achter hem. Of achter hen, kunt je ook zeggen. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Heere sloot de deur, dat wil zeggen, hij zorgt dat ze veilig zijn. Vroeger, mijn kinderen zijn nu zelf getrouwd. Ik heb 3 getrouwde kinderen. Een wonder, hè? Wie trouwt tegenwoordig nog? Ik heb 3 getrouwde kinderen. En ik ben alleen God allemaal dankbaar voor. Die alle 3 de Heer mogen volgen. Wat een genade. Maar toen ik vroeger met hen wegging met de auto. Wie deed dan de deur dicht als ze klein zijn? Jijzelf. En je zet het kinderslot op. Dat ze er niet uit kunnen. Alhoewel, dat deed hier de Heere God ook. En de Heere sloot de deur achter hen. Opdat ze veilig zouden zijn. En moest Noach een foutje gemaakt hebben en dan zou het lek zijn, dan had het God wel door en hij zou het wel dichten. Dan zou hij dat wonder wel doen. Want het hing toch uiteindelijk niet van Noach af. Of wel, denk je? Nee. Maar de Heere sloot de deur achter hen. Hij staat er borg voor. En als we op hem ons geloof bouwen, komen wij nooit beschaamd uit. Halleluja. Amen. Jezus is onze ark, onze geestelijke ark. Tegelijkertijd is hij de deur. Jezus is alles. Want als je het Johannes-evangelie gaat lezen, dan is het eer. Ik ben de weg, de waarde in het leven. Ik ben het licht. Ik ben de goede herder. Ik ben. Waar doe je dan denken? Aan God zelf natuurlijk. Hij is de ik ben. Hij is de vlees geworden God. Amen. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En daar gaat het hele verhaal rond. Daar gaat de blijde boodschap. Als we het hebben over liefde, heb ik in het begin gezegd, dan gaat het ook over behouden worden. Over gered worden. Jezus is mijn verlosser en mijn heiland. Laten we werken, bidden, prediken en uitnodigen zolang de deur van de ark nog open is. Paulus zei in Filippenzen 2 vers 12, blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beden. En we weten, dat betekent niet sidderen voor God, bang hebben. Dat betekent eerbied voor God en ontzag voor God. En van daaruit in genade wandelen. Paulus die schrijft... En dat is de houding. Ik ben de geringste apostel. Omdat ik de gemeente vervolgd heb. We kennen zijn verhaal. Saulus werd Paulus. Hè? Maar door de genade van God, zegt hij, heb ik meer gearbeid dan zij allen. Je durft nog wel zeggen van zichzelf. Hè? En toch was hij niet hoogmoedig. Want langs de ene kant zegt hij, ik ben de geringste van allemaal. Ik ben het niet waard. Want ik denk aan het verhaal van Stefanus. Het was onder zijn bevel dat Stefanus gestenigd werd. Lees het maar in Handelingen na. Deze man werd van zijn paard gebliksemd. We kennen het wel, het verhaal. Was 3 dagen blind. Ananias kwam en je kent het hele verhaal. En deze man werd een uitverkoren instrument in Gods hand. Dan zegt hij, ik heb meer gearbeid dan ze allen, doch niet ik, zegt hij, maar de genade Gods die met mij is. Genade betekent dus niet achteroverliggen in een geestelijke relaxzetel, maar zijn liefde dringt ons om te getuigen. 2 Korintiërs 5, vers 14. Mijn laatste puntje, want ik denk dat de tijd wel zo wat op zit. Ik heb niet in de gaten gehouden. Noach bouwt een altaar. Genesis 8, vers 20. Dus als hij na een jaar verblijven op die boot aan de land kan gaan, dan gaat hij een altaar bouwen. Dan staat er vers 20, en Noach bouwde een altaar voor de Heere. Dus 8 vers 20. En hij nam van het reine vee en van al het reine gevoerte en bracht brandoffers op het altaar. Dus je kunt zeggen, jongen, Noach, dat is wel duur. Dat is maar een paar keer van alles mee en je gaat het nu slachten. Ah, maar je vergist u. We zingen dat liedje wel, alle dieren gingen binnen, netjes 2 aan 2. Maar als je goed leest, van sommigen gingen er 7 paren mee. Hè? Van de reine dieren, 7 paren, natuurlijk. Dan moest je eten worden. Tegenwoordig heb je, al respect voor iedereen, heb je veganisten. Hè? Niks dierlijks. Maar ik denk, voor mij is het, als ik nou Gods woord, God geeft het soms. Geeft dieren voor ons hun voedsel. Wordt er overgeconsumeerd? Dat is een ander verhaal. Maar van sommige diersoorten heeft God al onmiddellijk 7 keer meer gegeven. Omdat ze ook dienen. Soms als offers in het geval, maar soms ook om te eten. Ook daarover nu niet dieper bij. Goed. Na de zondvloed en een verblijf van 1 jaar in de ark vinden we Noach voor het aangezicht van de Heer en hij bouwt. En dit keer bouwt hij een altaar. Geen boot nu, nu bouwt hij een altaar. En op het altaar bracht hij een brandoffer. En dat is een beeld van totale overgave aan God. En eigenlijk wijst dat al heen naar Jezus, het Lam van God, dat zich geheel voor ons overgaf. Het valt telkens weer op, niet alleen in zijn verhaal, maar als je het verhaal van vele geloofshelden leest, Abraham, Isaac, Jacob en noem maar op. Hè. Als je daar gaat lezen, die verhalen, dan bouwen zij regelmatig een altaar. Op cruciaal moment in hun leven. Als ze weer diep gaan beseffen, oh God is mij genadig geweest, ze kunnen oh God heeft voor mij gezorgd. En dan gaan ze een altaar bouwen. Jacob doet dat, Abraham doet dat. En soms na een hele zwerftocht komt hij terug in Bethel en gaat hij opnieuw, waar hij vroeger was, opnieuw God ontbidden. Soms met een hele omzwerving, dat hij God misschien teleurgesteld had. En daar maken wij ook, soms moeten we terug naar af. En terug naar ons altaar en God aanbidden. Een altaar is een plaats van dankbaarheid en toewijding. Een plaats van aanbidding en overgave. In onze tijd bouwen we geen altaar meer. En dat wil ik hier ook niet mee zeggen. We moeten geen altaar gaan bouwen. Maar het is goed om een plaats van gebed te hebben. Noem het de binnenkamer, noem het whatever. Hè? Misschien uw favoriete wandeling door de bos. Kan perfect uw altaar zijn, snap je? Niet te eng overdenken, maar ik moet zeggen, als ik in die meer dan 30 jaar dat ik als christen wandel, is dat mijn grootste strijd. Dat ik niet genoeg naar mijn altaar ga. Ik geef dat toe. Ja. Romeinen 12, vers 1, uit de herziene statenvertaling. Wijd uw lichaam aan God als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus denkbeeldig leggen we onszelf op het altaar in overgave. En we zeggen, zoals Jesaja, die op een bepaald moment de grootheid van God beseft. Dat God zegt, wie zal ik zenden? En Jesaja voelde zich aangesproken. Heer, hier ben ik. Zend mij. Dat ik hier vanmorgen sta, dat kun je niet rijmen met waar ik vandaan kom. Mijn achterban is heel veel gebrokenheid. Mijn oudste broer is een alcoholist. De rest van mijn broers en zusters zijn gescheiden. Heel veel toestanden. En dan zeggen mijn eigen kinderen, toch niet te geloven aan papa dat jij daaruit komt. En wie komt de eer toe? God. Daar word ik emotioneel van. Maar hij is een levende God. Hij is het waard om te dienen. En hij heeft het offer gebracht, waar het vandaag gezegd, we kunnen daar niks aan toevoegen, maar ik zeg altijd, jawel, onze dankbaarheid, die kunnen we daaraan toevoegen. Voor de rest niks, Jezus heeft alles gedaan. Maar dankbaarheid is wat we kunnen toevoegen. En die verdient hij een eeuwigheid lang. Wat een verschil, een eeuwigheid met of zonder God. De liefde van God, daar ben ik mee begonnen, gaat ook over dat God moet afrekenen. Maar halleluja, hij heeft de prijs betaald. En wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, om te danken voor onze redding, om te bidden voor een verloren wereld, om ons toe te wijden aan Jezus, ons te laten vullen met zijn wijsheid, liefde en kracht. Waarom? En dan kom ik terug op mijn titel, opdat wij predikers van gerechtigheid mogen en kunnen zijn tot eer en heerlijkheid van God. Amen. Is het goed dat ik een kort gebed uitspreek? Hemelse Vader, dank u wel voor de vrijheid die we hebben om hier zo samen te komen, om in alle vrijheid uw woord te mogen openen, te mogen lezen en te overdenken. Heer, ik wil gewoon kort ontbidden, Heer. Wilt u ons vormen, wilt u ons kneden, Heer, opdat wij predikers van gerechtigheid mogen zijn, tot eer en glorie van uw naam. Amen.